Een jaar of vier geleden, in 2014, Sven, werden wij plots overstelpt door allerlei boeken over de Eerste Wereldoorlog. He, omdat het 100 jaar geleden 100 jaar. Was in 2014. 1418 heeft tot 1918 geduurd. Atja. Het is nu 2018.
Je bedoelt dat het bijna gedaan is.
Ja, ja, want ik herinner me ook dat we ooit een soort van moratorium op Eerste Wereldoorlog boeken hebben gesteld.
Ik denk dat we er één per jaar hebben gedaan.
Ja, dat het te veel werd. We gaan er nog eentje doen. Thomas, Pieter Serien zit hier, de broer van Thomas. Maar dat hoort er nu helemaal niet toe.
Is Thomas Serien?
Die is ooit de gast geweest.
Ja, ik weet het.
Een boek over muziek. Pieter Serien is aan de beurt, want die heeft een boek geschreven over de Eerste Wereldoorlog. Een aspect waar ik eigenlijk nog nooit had bij stilgestaan. 11 november, wapenstilstand. Ja. Hoe stelt een mens zich dat voor, zo'n wapenstilstand?
Hoe hebben ze dat rondgestuurd? Om te laten weten, mannen, het is gedaan.
Allerlei aspecten. Je denkt, ja, er worden handtekeningen gezet. Ergens valt het laatste schot. En dan barst er een soort van...
Feest
los op straten en pleinen. Maar je kan daar dus een boek van 400 bladzijden over schrijven. Dat heeft Pieter Serien gedaan. Dag Pieter.
Hallo.
Het boek heet Het Elfde Uur. Want die wapenstilstand, dat was op de 11e dag van de 11e maand. Maar ook nog op het 11e uur van die dag. Eigenlijk gaat jouw boek over het drama dat zich daarvoor heeft afgespeeld. Het drama was dat iedereen wist dat de vrede in de lucht hangt. Op een bepaald moment wist zelfs iedereen dat de handtekeningen gezet waren. Perfect. En toch zijn er nog verschrikkelijk veel doden gevallen in die laatste 24.
Er zijn zelfs op 11 november 1918 meer slachtoffers gevallen dan een gemiddelde oorlogsdag. Dus het lijkt alsof dat ze die laatste dag, hè, die voor klokslag 11 uur, want om exact 11 uur zwegen de wapens, dat ze precies nog eens goed gesneuveld hebben.
Want om 11 uur zwegen de wapens. Ja. Want ze wisten dat, van ja, om 11 uur gaat het gedaan zijn?
Het was eigenlijk al bekend, een week ervoor. Een week ervoor hadden de geallieerden al afgesproken, we gaan een ultimatum voorstellen aan de Duitse onderhandelaars, die in het bos van Compiègne zouden de Fransen en de Britten ontmoeten. En er werd dus toen al afgesproken, ja, die mooie symbolische datum, 11-11-11. Dat zal het worden, hè. Dus symboliek was ontzettend belangrijk. Alsof dat ze wisten dat we 100 jaar later daar gingen terugkijken, om het zo een beetje glorieus te maken. Maar dat was het lang niet.
En wie waren dan die het wisten dat het 11-11-11 zou worden? Ja, dat waren niet die soldaten...
Nee, zeker niet. Aan het front. Hè. Aan het front hadden ze er eigenlijk heel weinig mee te maken. Dat waren de geallieerde opperbevelhebbers. En zeker Ferdinand Foch, de bekende Franse maarschalk, die de leiding kreeg van de geallieerde onderhandelingen.
Ja.
En die vanaf de ochtend van 8 november de Duitse onderhandelaars, die onder leiding stonden van katholieke minister Matthias Erzberger, die daar plotseling terecht kwam in eigenlijk een situatie die niemand wilt meemaken. En dan in het bekende bos van Compiègne gaan ze daar...
In een trein, hè?
In een trein, ja. Twee treinen eigenlijk. Je had de geallieerde trein met Ferdinand Foch. En dan de Duitse trein.
Die zijn daar naar elkaar toegereden?
Die stonden naast elkaar in dat bos.
Elk op een apart spoor.
Ja, elk op een apart spoor. Maar er waren ook geen ontmoetingen. Hè. Mm. Dus op 8 november ontmoet ze elkaar. Een hele kille en pijnlijke ontmoeting eigenlijk. Ja. En de geallieerden die stellen de 34 voorwaarden aan de Duitsers voor. Er wordt geen handen geschud. Er wordt niet gepraat of zo. Er wordt gewoon gezegd, dit zijn de 34 voorwaarden, te nemen of te laten. Je hebt 72 uur. 72 uur later was het 11 november, 11 uur. En dan moet er een handtekening staan.
Ja. En daar gaat jouw boek over. Ja. Wanneer drong het tot de loopgraven door dat er zo'n ultimatum gesteld was?
Het hangt van plaats tot plaats af. En soms werd dat bewust achtergehouden door officieren. En ook heel veel militairen durfden het niet meer geloven. Dat er ooit een einde kwam.
Ja, ja.
En het was bovendien ook een wapenstilstand. Hè. Het was geen vrede. Hè. Het was 36 dagen. En er stond ook zo bij in de kranten beschreven. Van ja, er komen gesprekken. Waar dat was en hoe dat die verliepen, wist niemand. Hè. Maar iedereen was wel een beetje op de hoogte van wat er gaande was. Hè. Dus heel veel mensen hoopten dat het eindelijk echt zover was.
Je zou toch kunnen denken dat in die treinwagon wordt beslist, weet je wat, op 11-11-11, vanaf dan is het vrede, maar laat ons vanaf dit moment alvast die wapenstilstand afroepen.
Die Matthias Erzberger heeft dat voorgesteld. Hè. Dus op dat 8 november... Wat stelt hij voor?
Wat kan je daar tegen hebben?
En Ferdinand Foch die zegt gewoon: jullie lijden aan de ziekte van een verliezer. Ik weiger alles. Dus die zegt gewoon: ik doe dit niet. Hè. En je kan berekenen hoeveel slachtoffers er nog gevallen zijn vanaf die 8 november hè, tot het 11e uur. En dat zijn er een kleine 7000 doden. Hè. Dus. Waarom deden de geallieerden dat niet?
7000 soldaten of zijn dat de militairen?
Militairen, hè? Militairen. Ja, dan heb ik de burgers nog niet meegerekend. Ja. Waarom deden dat niet? Ja, omdat ze wisten dat die Duitsers wel nog gebieden zouden kunnen innemen. Ze wilden eigenlijk tot dat 11e uur, want het was een wapenstilstand. Wie weet begint die oorlog opnieuw na 36 dagen. Ja, nog zoveel mogelijk strategische punten in.
Dus in die 34 punten die Foch op tafel legde, stond bijvoorbeeld, daar stonden de grenzen van het nieuwe Duitsland of van het...
Jawel, die waren echt... Die 34 punten was eigenlijk... Dat was geen wapenstilstand, dat was gewoon een capitulatie voor Duitsland. Hè. Dat was ontzettend vernederend. Het was zelfs zo dat enkele van die Duitse onderhandelaars, toen ze op 8 november dat vernamen, dat die echt de tranen in de ogen kregen. En Matthias Erzberger weet ook dat hij zijn politieke doodvonnis, en uiteindelijk zelfs zijn echte doodvonnis, tekent.
Hij is vermoord.
Ja, hij is achteraf vermoord door extreemrechtse terroristen. Mm. Omdat hij dat uiteindelijk heeft getekend. Het was echt een vernedering. De bekende geallieerde blokkade op Duitsland. Ja. Die al zoveel hongerdoden in Duitsland heeft gemaakt. Die ook een van de oorzaken is van de grote revolutie. Die al Duitsland in een chaos heeft gestort. Ja, die bleef daarin. Dat was een van de voorwaarden.
Dat maakt het nog onbegrijpelijker waarom Foch wou doorvechten. Duitsland is totaal verslagen. Bestaat nog wel, maar je zou kunnen zeggen bestaat niet meer. En toch wordt er doorgevochten. En bij doorvochten vechten denk ik dan het terreinwinst. Hè. Daar gaat het dan om.
Het lijkt alsof, zeker in die laatste nachten, van 10 op 11 november, gaan ze nog enkele steden proberen of echt met succes soms ook bevrijden. Hè. Onder andere Bergen was ontzettend belangrijk voor de Britten. Hè. Die gaan echt nog een offensief doen op onze Henegouwse stad. Hè. Omdat daar de eerste Britse gesneuvelden waren in 1914, dachten ze dan is het symbolisch om te eindigen.
Maar voor zo'n militair is het simpele feit, we wachten gewoon een dag en dan wandelen we Bergen.
Sommigen deden dat, die hebben zich gewoon ziek gemeld. Hè.
Soldaten dan?
Ja. Maar dat vonden die officieren maar een rare logica.
Ja, dat is toch waar. Op 12 november wandelen ze bergen gewoon binnen.
Nee, het zelf in de nacht. Maar ik bedoel,
als ze dat niet hadden gedaan, die aanval, de dag daarna konden ze gewoon binnenwandelen.
Ja, want dan... exact.
En toch vechten ze.
Ja, het was zelfs zo dat... Dus je moet je dat echt voorstellen op die manier. Hè. En op 10:59 zijn ze nog aan het schieten. In de buurt van Bergen is er zo een getuigenis over een Duitse mitrailleurpost die nog keihard aan het schieten zijn. En dan exact om 11:00 staat die man recht. Die maakt een buiging en die is weg naar Duitsland. En dus zo absurd is het.
Maar die wist het dus al dat het om 11:00 ging zijn?
Ja, dat werd gecommuniceerd. Dus om 12 na 5:00 s'morgens wordt dan uiteindelijk die handtekening gezet. Dat is nog een heel gedoe geweest, een heel politiek gevecht. Want het probleem was dat de revolutie was uitgebroken in Duitsland, waardoor er geen echte regering was in Duitsland. En ja, eigenlijk zonder een echte... Ja,
wie mag er tekenen?
Wie mag er tekenen? Ja, dus Matthias Erzberger was vertrokken toen de keizer nog aan de macht was, toen er nog een regering was. Ja, en
is verdampt.
Eigenlijk. En om 12:45 tekenen die. Foch zegt trouwens tegen iedereen aan tafel, we gaan afspreken dat dat om 5:00 was. Hè. Dat kwam beter over. Dan werd dat meteen gecommuniceerd naar het front. Maar eigenlijk had Foch dat al de avond ervoor, vriend en vijand, verrast met een soort telegram te sturen. Ja, morgen zal de oorlog even gedaan zijn.
Ja. Jouw boek is pijnlijk interessant en dramatisch, omdat het gaat over die soldaten die als laatste gesneuveld zijn en dat ook wisten dat de vrede nakend was. Maar is ook interessant omdat, inderdaad, je hebt het al heel even gezegd, de geschiedenis van Duitsland, er is een episode in de geschiedenis van Duitsland die te weinig bekend is, en dat is die Duitse revolutie, die jij in je boek vergelijkt met de Franse revolutie.
Het zei zelf ook, hè, de mensen die het meemaakten, die spraken van, ja, dit is een tweede Franse revolutie.
Maar dat is in het collectieve geheugen helemaal verdwenen. Hè?
Het is een beetje ondergesneeuwd in de Russische revolutie. Die veel agressiever was. Die uiteindelijk ook tot een bloedige burgeroorlog heeft geleid. Die Berlijnse revolutie is een hele vreemde revolutie. Dat was op 9 november.
En die is heel belangrijk om te begrijpen waarom de Duitsers uiteindelijk de wapenstilstand hebben aanvaard.
Ja, ze konden niet anders. Het was ofwel de wapenstilstand aanvaarden, ofwel was het geallieerde troepen in Duitsland.
Wat was er aan de hand? Wat was die Duitse revolutie?
Eigenlijk was het een echte volksrevolutie. Het is daarom dat de vergelijking met de Franse revolutie wel opgaat. Het is helemaal geen revolutie van bovenaf. Het zijn vooral de soldaten en de matrozen in de havensteden die echt in opstand zijn gekomen. Dus eerder om militaire redenen, zij wilden gewoon niet meer vechten. Zij wilden niet meer een of ander wanhopig offensief voor de adellijke... Ja, officierenklasse.
Dus je zou in eerste instantie een muiterij kunnen noemen?
Het was echt een muiterij. Dus op 4 november, als ik mijn proloog van mijn boek begin, dan is het vol muiterij in de havensteden van Duitsland. En dat gaat zich verspreiden over Europa eigenlijk, eerst Duitsland, maar na een tijd komt zelfs Antwerpen, Brussel, zelfs Leopoldsburg, Beverlo, overal ontstaan er muiterijen. Ja. En het heel opvallende is dat die Duitsers, die soldaten, die matrozen, dat die echt vredevol zijn. Die zijn tolerant. Er vallen opvallend weinig slachtoffers. Dus het is vrij agressief.
Het is niet zo dat de officieren vermoord worden.
Nee,
daar heb je dat mee.
Nee, dat gebeurde wel. Hè. Er zijn wel incidenten geweest. Hè. Maar meestal ging er bijvoorbeeld een stuk of 100 matrozen richting een officier. Hè. En die ging daar rondstaan en die ging dan de insignes aftrekken. Ja, dat is natuurlijk vrij agressief. Hè. Ja. Maar op zich was het dan ook voorbij. Hè. En die mannen die nemen de macht in Berlijn op 9 november. Maar op dat moment was de Duitse keizer al lang niet meer in Berlijn. Hij zat in Spa, in een bekende Belgische kuuroord. Daar was het Duitse hoofdkwartier.
Van het leger, hè?
Ja. Dus ja, ze gaan eigenlijk in Berlijn op 9 november de Duitse keizer 2 keer afzetten. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Eerst om... De politiekers zien dat gebeuren, die revolutie. Van onderuit. Hè. Eerst de soldaten, de matrozen en dan de bevolking die daar mee komt doen. En die politiekers die denken, wij moeten hier de kans grijpen om die revolutie te gebruiken. Om aan de macht te komen.
Recupereren heet dat inderdaad.
En een beetje verzilveren van... Want het is echt een droom. Hè. Dit is een droomrevolutie voor de socialisten. Maar de socialisten gaan, de sociaaldemocraten gaan de eerste revolutie uitroepen. En 2 uur later deden de communisten dat. En dat was al een beetje het begin van een soort interne twist. Ja. Tussen, die dan wel heel bloedig is geëindigd.
En dan zie je in de loop van het boek, in de loop van de geschiedenis, van de loop van de feiten, die revolutie zich uitvloeien over de bezette gebieden. Ja. En dan beschrijf je, ik denk dat je het hebt uit allerlei dagboeken, hoe Duitse soldaten in bezet België de Brabanson beginnen te zingen. En Vive la Belgique en Vive la France. En de Marseillaise beginnen te zingen.
Ongelooflijk.
Dus met Franse en Belgische vlaggen beginnen te...
Dus zowel in Antwerpen als in Brussel komt er echt een totale revolutie die uitbreekt. Hè.
Dat heb ik eigenlijk nooit horen vertellen.
Nee, we weten er eigenlijk ook heel weinig van. Hè. Bijvoorbeeld in Brussel hebben we geen foto's. In Antwerpen enkele foto's. En het zijn dagboeken die daarover vertellen. Soms ook een paar krantenartikels. Maar in Brussel, aan het Noordstation, gaan duizenden Duitse soldaten samenkomen en die marcheren richting het parlement om daar de macht te gaan grijpen. En al heel snel komt er een tweede stoet van burgers en die zitten er allemaal met Belgische vlaggen, Franse vlaggen. Een van de getuigen die daarover vertelt zegt, het is een bevrijding van, zonder een wapenstilstand. Het is bijna nog nog 24 uur tegen dat die wapenstilstand er uiteindelijk gaat zijn.
Een bevrijding niet omdat de bezetter wordt verjaagd, maar omdat de bezetter zijn kar compleet keert.
Ja, en je moet weten dat die Eerste Wereldoorlog was bikkelhard voor de Belgische bevolking. Dus een dag ervoor was die onderdrukking nog bezig.
Ja. En maar wacht, dat zijn burgers en Duitse soldaten die samen naar het parlement optrekken?
Ja. En die dat parlement innemen?
Ja, en die denken vanaf nu beginnen we een soort...
En die beginnen daar liederen te zingen en
het gaat zonder echt plan.
Ja, dat wel. Dat was totaal geen plan. En de klassieke machthebbers van toen, die gaan die avond van 10 november ook echt vergaderen en een plan maken over wat moeten we doen. Ja. En zij sturen een enkele mensen richting de koning. En dat is dan een heel politiek verhaal geworden.
Zie maar, in Brussel beschrijf je hoe die Duitse soldaten en de Brusselse bevolking samen optrekken naar het parlement. Maar ik kan mij niet voorstellen, er moet toch een enorme haat geweest zijn bij de Belgische bevolking tegenover die Duitse soldaten. En zelfs als ze dan een muiterij beginnen, is die haat toch niet meteen weg. Misschien in Brussel om een of andere reden wel, maar in
Dordrecht. Zelfs in Antwerpen. Maar je moet je voorstellen dat die... In Antwerpen bijvoorbeeld gaan die militairen allemaal samenkomen. Die soldaten komen allemaal samen op het Statieplein. Dus dat streetplein, zoals wij vandaag zeggen. Ja. En die roepen daar de revolutie uit, van op een balkon. Met een kerel die heel goed kan speechen. En dan marcheren die allemaal richting het gevangen. Begijnenstraat.
Ja.
En die gaan daar gewoon binnen en die bevrijden de gevangenen. En het opvallende is dat die...
Dat waren toen gevangenen niet van de Belgische staat, maar van de Duitse bezetter.
En het opvallende is dat die eigenlijk... die gaan daar binnen, die dringen die gevangenis binnen, die laten de gevangenen vrij. Maar die kijken eerst in de geschriften, in de administratie, voor wat die in het cachot zaten.
En politieke gevangenen worden vrijgelaten?
Die worden vrijgelaten, Duitse soldaten worden vrijgelaten.
Maar gevangenen van gemeenrecht?
Maar, echt niet. Hè. Dus die mochten op hun kin kloppen. Ja. Sommige gevangenen bleven trouwens heel angstig zitten. Want er was wel degelijk nog wel wat angst. Hè. Ik denk dat de meeste Belgen bang waren. Maar na een tijd wel beseften, oké, dit is echt vredevol.
Ja. Dat is 9 en 10 november, geloof ik, als ik het goed heb.
Ja.
Ik dacht altijd, die Duitse revolutie, dat is een van de redenen geweest waarom de Duitsers een wapenstilstand wilden. Ze konden dan soldaten gebruiken om de opstand in Duitsland te gaan neerslaan. Mm-hmm. Maar dan klopt de chronologie niet helemaal, hè? Want de vredesbesprekingen waren al vroeger begonnen dan de Duitsers.
Ja, zeker en vast. Hè. De revolutie, maar die was al broeiende. Hè. In oktober begint dat al, hè, met de eerste muiterijen. Maar zelfs daarvoor hadden de Duitsers al de wapenstilstand aangevraagd. En de reden daarvoor was dat de Duitsers zelf al in terugtocht waren. En de geallieerden waren sinds augustus 1918 eigenlijk aan de winnende hand. En de filosofie achter heel de aanvraag om een wapenstilstand was, we gaan ervoor zorgen dat we de Duitse grenzen kunnen beschermen. En dan kunnen we terug die oorlog aan.
In de Duitse strategie was het echt een voorlopige aanpauze.
Maar dat is natuurlijk volledig uit de hand gelopen. Ja. En misschien is dat ook wat Foch heeft gemotiveerd. Hè. Ik heb ze nu in de tang en ik zal ze niet loslaten tot dat 11 uur.
Die Duitse revolutie is belangrijk om het te begrijpen. Een ander aspect dat belangrijk is om het te begrijpen is de Spaanse griep. Die toen woede.
Ja.
Die trok zich natuurlijk van politiek en van geallieerd of Duits niet veel aan. Die woede naar twee kanten van...
Het maakt het gewoon nog dramatischer. Die Spaanse griep was toevallig in onze streken op zijn hoogtepunt in november 1918. En dus tijdens die Duitse aftocht, die onderhandelingen in dat bos van Compiègne, die laatste offensieve voor die soms symbolische plaatsen, sneuvelen of bezwijken, nog duizenden in ziekenhuizen, ver weg van het front.
En er zijn meer soldaten gestorven van de griep dan van
in die periode
kogels
wel.
En shrapnel.
Eigenlijk is dat niet. Het wordt vaak gezegd dat de Spaanse griep dodelijker was dan de Eerste Wereldoorlog. En ik vind dat nogal een gemakkelijke uitspraak, in heel de wereld wel. Hè. In heel de wereld spreken we van 40 tot 50 miljoen doden, dat we zeker weten door de Spaanse griep. In Europa zal dit 2,6 ongeveer zijn. Maar de Eerste Wereldoorlog in zijn geheel gaat over 8, 9, 10 miljoen gesneuvelden. Dus de Spaanse griep was heel dodelijk.
Ja.
Maar vooral tijdens dat eindoffensief is dat opvallend. 15% ongeveer van de Belgische gesneuvelden in het eindoffensief zijn eigenlijk in een ziekenhuis aan de Spaanse griep.
En dat was een groot probleem voor de strategie en voor het opperbevel.
Waarschijnlijk heeft dat ook versneld.
Een aantal van de legerleiders internationaal hebben ook de Spaanse griep.
Matthias Erzberger heeft zelf zijn zoon verloren aan de Spaanse griep, die Duitse hoofdonderhandelaar. Hij zegt ook dat heel die onderhandelingen eigenlijk pijnlijker voor hem was dan de tocht naar het sterfbed van zijn zoon. Dus ik heb je voor te stellen hoe moeilijk het voor hem. Ook de keizer, hè, de Amerikaanse president, allemaal met Spaanse griep in bed.
Pieter, je beschrijft in je boek de laatste week van dag tot dag, de laatste dag van uur tot uur en het laatste uur van minuut tot minuut.
Ja.
Hoe heb je dat aangepakt?
Waanzinnig werk. Ik dacht misschien aanvankelijk denk je van ja, gewoon zoeken. Hè. Je zoekt elke mogelijke bron over die laatste uren.
Dus vooral dat laatste uur dat je van minuut tot minuut beschrijft, dat vind je niet in geschiedenisboeken. Hè?
Nee, zeker en vast niet. Hè. Dat vind je in dagboeken, in krantenartikels, in legerverslagen. En dat is echt een zoektocht geweest. Zeker omdat ik had dan beslist om het boek echt zo op te bouwen. Hè. Dus elk uur is één hoofdstuk. Hè. Mm-hmm. Dus je gaat als lezer echt Jack Bauer 24 gewijs. Hè, richting dat 11e uur.
Dat gaat ook niet aan je
en, ja, ik wilde zo in de laatste uur. Ik dacht ook, zelf was ik dan zo die revolutie, die Duitse troonsafstand. Dat was geweest hè, en dat verhaal was verteld. Maar ik denk dat iedereen wilt weten hoe is dat laatste uur aan het front geweest. Hè.
Ja, en dat heb ik ook beslist. Schrijft ook in zijn dagboek 10 uur 57, liefste dagboek, comma.
Nee, niemand doet
dat. Nee, zet daar geen minuten bij, toch? Nee.
En de meest interessante verhalen zijn natuurlijk van bijvoorbeeld die laatste gesneuvelden. En die hebben geen dagboek. Hè. Toch zijn er van die verhalen die dan toch hier en daar kan achterhalen. Heel veel lokaal onderzoek moeten doorploegen. Ontzettend veel dagboeken moeten lezen. Maar de meeste schrijven gewoon inderdaad 11 november, het is gedaan.
En dan moet jij als auteur toch beslissen, ja, dit zal dan eerst gebeurd zijn. En ik is toch een beetje arbitrair ook.
Sommige dingen zijn arbitrair, dat ik weet dat het aan het gebeuren zijn.
Ja.
Dus. Maar sommige, de meeste dingen die ik gebruikt heb, zijn echt
weten wanneer
echt,
ze gebeurd
echt
zijn.
Exact. Dus er zijn sommige passages gesneuveld. Omdat ze gewoon onbekend waren van moment tot moment.
Want het is een beetje een triviale en onnozele vraag van wie is de laatste gesneuvelde soldaat geweest. Dat is ook een politieke vraag en een nationalistische vraag. Ja. Was het een Belg, een Fransman, een Duitser, een Brit of een Amerikaan of een Canadees? Maar de Canadezen of is dat de Tweede Wereldoorlog?
Nee, Canadezen. Die hebben Bergen bevrijd. Voor de Britten. Nog iets belangrijks.
Laat mij raden, iedereen wil de laatste doden hebben.
het is ook een beetje bizar. Het is al pijnlijk. Hè? Omdat als je sneuvelt van een wonde voor het 11e uur en je sneuvelt 2 minuten na het 11e, dan ben je niet meer de laatste gesneuvelde tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hè. Dus, er zijn er nog honderden, duizenden gesneuveld. Van die 2700, meer dan 2700 die op 11 november zijn gesneuveld, die zijn er uiteraard ook na 11 uur gesneuveld. Het sneuvelen ging door.
Die tellen niet mee.
Dan heb ik nog niets verteld over degenen die er zelf een einde aan gemaakt hebben, omdat de herinneringen te zwaar waren. Uiteindelijk, officieel, ligt dat dan allemaal een beetje vast. Hè. De Belgen weten we niet zo goed. Dat was een Marcel Terve in de buurt van Gent. Tussen Gent en Zelzaten. In Kluizen is die gesneuveld 18 minuten voor het 11e uur. Hè. Dat is de laatste Belg, waarschijnlijk. Ja. De laatste Fransman, daar is discussie over. officieel is het Augustin Trébuchon. Een dramatisch verhaal. Hij ging een boodschap overbrengen aan het naar het front toe, naar de frontlinie, om te gaan eten. Om 11 uur, hè, van oké, dan gaan we in de kantine.
Zullen we iets gaan eten?
Zo, om
11 uur.
Allee, gewoon eten. Hè. In de kantine wordt er een mooi diner opgediend. Ja. En hij werd in zijn hoofd geschoten. Ja. Maar dat was 15:15. En eigenlijk, recent ontdekt dat om 14:00 het 11e uur in de buurt van Chimay nog een gesneuveld is. Maar officieel is het Henry Gunter. En Henry Gunter is een Amerikaan met Duitse roots. Dus het is bijna symbolisch gekozen. Die jongen was net voor dat hij naar Europa is gekomen, was die gedegradeerd. Omdat hij een brief had geschreven tegen de draft, hè, tegen de loting. En die was van onderofficier naar gewone soldaat gedegradeerd. En in de laatste minuten waren zij een patrouille aan het doen. In de buurt van de Maas, hè, in de Franse Maastreek. En zij kwamen in een hinderlaag terecht. Een Duitse mitrailleurpost. En ze waren allemaal aan het schuilen. En plotseling staat die jongen op. 11 uur, die staat op en die rent richting...
Hij wist ook van, ja, over een minuut is het verleden?
Ja, ze wisten het. Hè. En hij rent gewoon richting die Duitsers. En
dat is zelfmoord.
Eigenlijk wel. Hè. Zo lijkt het, want die Duitsers riepen ook stop, hè, niet doen. Hè. Die wezen naar hun horloge van... Ja. En hij ligt aan.
En hij wordt doodgeschoten. Wat heeft hij bezield?
Waarschijnlijk besefte hij dat het de medailles... nog werden tot het 11e uur uitgedeeld. En dacht hij, ik ga hier nog eens bewijzen dat ik wel moedig ben en wel terug als sergeant. Hè.
Het is gelukt, hè, we praten over hem.
Ja, dat wel. Hè. Maar het is heel een triest verhaal. Hè. Ja. Er is nog een Duitser, hè, die na het 11e uur doodgeschoten is door Amerikanen. Maar dat is dan zo door de geschiedenis een beetje weggemoffeld. In het officiële verslag dat ik heb gevonden van die Amerikanen staat er dat die Duitser zelf een kogel door zijn hoofd heeft gejaagd. Maar we weten uit lokaal onderzoek in Duitsland zelf dat die man was een luitenant. Anderhalf uur na het 11e uur in een schuur kwam om te vragen of dat de Amerikanen daar zouden slapen of dat de Duitsers dat mochten.
En de oorlog was al anderhalf uur gedaan.
Ja.
En is toen door de Amerikanen neergeschoten?
Ja, die Amerikanen waren nog niet op de hoogte. We waren een van de weinigen die het nog niet wisten.
Dat gebeurt dan ook nog.
Ja, dus er zit zoveel geschiedenis in die bijna symbool kan staan voor die. Ja. Nu, dit zijn wel de brutale verhalen. Hè. Dit is zo het pijnlijke. Aan de meeste fronten werd echt niet meer gevochten. Dat laatste... Er werd wel nog geschoten met kanonnen. Ja. Er waren nog wel inslagen, er waren ook slachtoffers. Maar echt vechten... Dat was maar op enkele plaatsen.
Ja. Wie heeft de laatste gesneuveld is een erezaak. Wie heeft het laatste schot afgevuurd is ook zo'n erezaak.
Ja.
Wie heeft het laatste
schot? Dat kun je toch niet weten.
Heel veel.
Pieter weet dat.
Heel veel personen. Er zijn getuigenissen over bijvoorbeeld 400 Amerikanen. Amerikaanse soldaten die aan een touw staan. Om exact op het 11e uur, hè, dus met horloge erbij... Met z'n allen tegelijk dat laatste schot.
Ah, dat touw aan de trekker?
Ja, aan de trekker. Dus, ja, ongelooflijk. Er zijn er ook die om de beurten nog eens een schot mogen lossen. Hè, je hebt die man die dan de buiging maakt, hè, zoals ik daarnet vertelde. Ja. Een van de mooiste verhalen vind ik in de buurt van Gerardsbergen, waar ook nog lang gevochten is, hè, tot het 11e uur. En daar is een groep Britten. En onder leiding van hun luitenant, beslissen die om 15:15 van oké, wij gaan iets bijzonders doen. Hè. Zij willen samen een lied inzetten om 11:00. Hè. Ja. Een van de hitjes van het moment. En dus exact om 11:00 beginnen die mannen daar te zingen. Hè. Prachtig. Hè. En het liedje heet Goodbye. Hè. Ze zingen het eigenlijk het 11e uur in. Dus soms is het echt wel hoopvol. Hè.
Ja. Verdorie, ik had die Goodbye moeten klaar hebben staan.
Je gaat dat nu zelf zingen.
fascinerend verhaal. Pieter, fascinerend boek. Het 11e uur heet het, dus over de laatste uren, dagen, uren en minuten van die 11e november 1918. Gefeliciteerd ermee. Het is niet die goodbye die we klaar hebben staan, maar wel een ode aan La Mitraillette.
Ah wel, anderzijds, Sven, ik zal hem doen.
Wat ga je zingen?
Wacht,
momentje. Eerst iets anders. Het Vlaams Verkeerscentrum meldt een ongeval op D40 van Leuven naar Brussel in Sterrebeek. Er zijn 3 rijstroken versperd. U kan nu luisteren naar Pieter Serien. Goodbye.
Het zal niet perfect zijn. Hè. Maar we stellen ons dat dus voor. Dus de knallen die gaan dus echt door tot de laatste seconde. En dan wordt het stil. Hè. Het cessez-le-feu, het staakt het vuren, weer klinkt, hè, die drie tonen. En dan beginnen die gasten daar te zingen. Hè. Dat is ongelooflijk. Zingen van... Goodbye, goodbye, why the dear baby dear from your eye, though it's hard to part, I know, I'll be tickled to death to go, don't cry, don't sigh, that's a silver lining in the sky, bonsoir old thing, cheerio, chin chin, na poo, toodaloo, goodbye.
Jolly good. De Eerste Wereldoorlog is afgelopen.
Dankjewel, Pieter.